Onze hulp is in de naam van de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen we tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 119, het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd, dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Psalm 119, het derde vers. De schriftlezing deze morgen zal zijn uit Romeinen 5, de versen 12 tot en met 21. We noemden u Romeinen 5, de versen 12 tot en met 21, doch stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet. En in antwoord daarop zingen wij Psalm 124, het vierde vers, want kwamen haast des vogelvangers net, de lozen strik tot ons bederf gezet, de strik brak los en wij zijn vrij geraakt. De Heer is ons tot hulp op ons gebed, die God die aard en hemel heeft gemaakt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. U werd genoemd Romeinen 5, de versen 12 tot en met 21. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood door alle, tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet gerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgenen die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen, door rechtvaardigheid, tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Here. Tot zover de schriftlezing.
Terwijl wordt gecollecteerd voor diaconie en kerk, zingen wij Psalm 85. De versen 3 en 4. Merk op mijn ziel, want antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. En wat er verder volgt, Psalm 85, vers 3 en 4. Gemeente, in de behandeling van de Dordtse leerregels zijn we vandaag toegekomen aan het derde en vierde hoofdstuk. We lezen daarvan samen de eerste zes paragrafen. Ten eerste, de mens is van de beginnen naar het beeld Gods geschapen, versierd in verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper, van andere geestelijke dingen, in zijn wil en hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheden met zuiverheid, en is over zulks geheel heilig geweest, maar door het ingeven des duivels en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gave beroofd, heeft daarentegen in de plaats van die over zich geheel gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart, mits gaat dus ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Ten tweede, zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijn de verdorvene, alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, gekomen is, niet door navolging gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur. Ten derde, over zulks zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonden, en willen en kunnen tot God niet wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederwarende Heilige Geest. 4. Wel is waar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zover is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt, ja veel meer het, hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijzen geheel bezoedeld en in ongerechtigheid ten onderhoud. Terwijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden, van God door Mozes de Joden in het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige kracht toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken, en omdat zij al zo door het vlees krachteloos geworden zijnde de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan, dat doet God door de kracht des Heilige Geestes, en door het woord of de bediening der verzoening, welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. Boven de overdenking staat een prediking van 5 maal licht. Ten eerste het licht dat volmaakt was, ten tweede het licht dat gedoofd werd, ten derde het licht dat gebrekkig is, ten vierde het licht dat leeg maakt en ten vijfde het licht dat zalig maakt. Waarschijnlijk hebben we het allemaal wel eens meegemaakt, zeker de ouderen onder ons in tijd van de oorlog, dat op een avond plotseling het licht uitging. Aanvankelijk dachten we dat er een stop doorgeslagen was, maar dat bleek niet het geval te zijn. En toen we naar buiten keken, zagen we dat het overal donker was. Er moest dus wat mis zijn met iets van de centrale. En als daar het euvel niet verholpen werd, zou het donker blijven. Om de juiste remedie te leveren moet eerst de kwaal opgespoord worden. Dat is altijd zo. En zo doen ook de Dordtse leerregels in hoofdstuk 3 en 4, waar met nadruk wordt gesproken over de verdorvenheid van de mens. Dan wordt eerst de diagnose gesteld. Dan wordt eerst gezegd waar de duisternis waarin wij mensen leven vandaan komt. En dan wordt de remedie aangewezen. Wel nu, de diagnose wordt vlijmscherp gesteld. Er is aan ons niets, helemaal niets, te verbeteren. Daarom moeten we radicaal vernield, wedergeboren worden. En anders zal het nooit licht worden. We lezen dan ook boven dit gedeelte van de Dordtse leerregels, dat wordt aangeduid als het derde en vierde hoofdstuk van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze. Eigenlijk klinkt dat wat vreemd. Derde en vierde hoofdstuk. Hoe kan één hoofdstuk nu gelijk de nummers 3 en 4 hebben? Dat hangt samen met de geschiedenis van de Dordtse leerregels. We weten uit het begin van de behandeling van dit belijdenisgeschrift dat Arminius een verzoekschrift of remonstrantie indiende bij de Staten van Holland. Daarin noemde hij 5 punten van de leer die de remonstranten wilden herzien. De synode van Dordt heeft bij het opstellen van de Dordtse leerregels deze 5 punten op de voet gevolgd en weerlegd. Nu spreekt het derde hoofdstuk van de remonstrantie over de wedergeboorte op een manier die op het eerste gezicht heel schriftuurlijk is. Maar onmiddellijk daarna, in het vierde hoofdstuk, legt men zoveel nadruk op de vrije wil van de mens, dat de bekering uiteindelijk toch geheel het werk van de mens zelf is. Hoofdstuk 3 leek bijbels, maar er zat een addertje onder het gras. Dat addertje vinden we in hoofdstuk 4. De remonstranten blijken over de verdorvenheid van het menselijk bestaan en over de genade van de wedergeboorte in hoofdstuk 4 totaal anders te denken dan zij in hoofdstuk 3 van hun verzoekschrift hadden gesuggereerd. Daarom heeft de synode die zaken in één hoofdstuk bij elkaar gevoegd. En om goed te laten uitkomen dat men zich tegen de punten 3 en 4 van de remonstrantse leer richtte, kreeg dit hoofdstuk van de Dordtse leerregels dan ook als nummering mee het derde en vierde hoofdstuk der leer. En dan beginnen onze vaderen in de eerste paragraaf, bij het begin van de Bijbel. Ze beseffen, wie niet bij de schepping begint, kan nooit op een goede wijze bij de herschepping uitkomen. Dan zie je ook de zondeval min of meer over het hoofd en wordt heel het verlossingswerk losgemaakt uit het verband van de Bijbel. Paragraaf 1 begint met te laten zien hoe hoog de mens door zijn schepper geplaatst is. Hij schiep de mens naar zijn eigen beeld en gelijkenis. Wat God volmaakt bezit, kregen wij gedeeltelijk van hem afgeleid. In ruimere zin betekent dit geschapen zijn naar zijn beeld, dat wij bedeeld zijn met verstand en wil, en een ziel als een redelijk en onsterfelijk schepsel. En in engere zin betekent het dat wij mensen in een bijzondere relatie tot God gesteld zijn, met ware kennis van hem, met gerechtigheid en heiligheid voor hem. Met recht kon de mens dan ook genoemd worden pronkstuk van de goede schepping van God. Gelet op de gaven waarmee de schepper de mens versierd heeft, kunnen we dus zeggen dat hij in het paradijs als een ambtsdrager geplaatst was. Allereerst stond hij daar als profeet met ware kennis van God, van zichzelf en heel de wereld om hem heen. Een zalige kennis van God en geestelijke zaken was zijn deel. Hij kon de dieren namen geven, want hij doorzag hen in hun wezen en aard. Hij was daar ook als priester met ware heiligheid voor God, toegewijd aan zijn dienst. Vol liefde tot God was hij, in al zijn genegenheden geheel heilig. Hij stond daar ook als koning die gerechtigheid bezat om te heersen over alle schepselen, om God de eer te geven, zonder schuldig te staan voor hem. Hoe voortreffelijk had God dus de mens toegerust met zijn gaven. En, zo zeggen de Dordtse leerregels, In al zijn genegenheden was de naar het beeld van God geschapen mens zuiver. Geen onedele motieven drongen hem tot verkeerde daden. Integendeel, hij handelde goed, omdat hij ook goed was. Zijn genegenheden gingen op een zuivere manier uit. In de eerste plaats naar zijn schepper om die te dienen. Maar bijvoorbeeld ook naar zijn vrouw, om in liefde met haar samen te zijn. En wat denkt u van zijn genegenheden voor de verdere schepping, de dieren en de plantenwereld? Zonder bijbedoelingen had de mens aller welzijn op het oog. Over zulks, zeggen de leerregels, was hij ook geheel heilig. Hij had geen gemeenschap met onreinheid. Van binnen was hij zonder smet, zoals geen formeerder hem had gewild en bedoeld. Geen wonder dat God kon genieten van alles wat hij had gemaakt. Het kon door hem gezegd worden, ook van de mens. En ziet, het was zeer goed. Adam was geheel zonder God hem, zoals God hem hebben wilde. En u? En ik? En wij? Wat zijn we onvoorstelbaar ver van huis geraakt. Wat is er veel wat ons, kinderen van Adam, aanklaagt. Want de beelddrager van God is gevallen. Maar door het ingeven des duivels en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd. Veelzeggend is het eerste woordje maar. Het was allemaal zo goed. De mens was heilig, maar door het ingeven van de duivel liet hij zich verleiden en meeslepen. Het werd Adam en Eva zo mooi door de leugenaar voorgespiegeld. De mens moest zelf beslissen wat wel en wat niet kon, en dat niet door God laten uitmaken. De mens kon nog hoger komen, ja, als God wezen. Het verschil kennen tussen goed en kwaad. Maar wat een vreselijke leugen was dat. Dan zou hij immers het kwaad uit eigen ervaring kennen. En dat juist is toch geheel vreemd aan God. Maar de mens luisterde naar de boze. Moedwillig en vrijwillig deed hij zijn rampzalige keuze. Door zijn vrije wil van God afgeweken beroofde hij zich van alle prachtige gaven waarmee hij door zijn schepper versierd was. Is het niet ontzettend? Nu is de mens het tegendeel geworden van wat hij naar de bedoeling van God moet zijn. Diep is hij van God afgevallen. En nu is het nog erger, gemeente, als wij onze val ook uitleven in vele zonden. En dagelijks moeten we de Heere bidden om voor zonde bewaard te worden. Maar noodzakelijk is het wel dat wij leren onze val in te leven en aan de weet te komen wie wij zijn geworden voor God. Maar door het ingeven van de duivel en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gave beroofd, heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid, verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en zijn hart, mitsgaders ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Wat bleef er over van al de schone gaven die de mens van God had gekregen? Waar is zijn ambt dat hij bekleden mocht in de tempel van de schepping? In plaats daarvan kwam er blindheid en grote duisternis. In plaats van een ware profeet te zijn, verduisterde zijn verstand en is hij de leugenleer van de duivel toegedaan. In plaats van een aan God toegewijde priester, werd de mens een afgodspriester. En de dankoffers aan God brengt hij hem niet meer toe. In plaats van een koning over al het geschapene, werd hij een armzalige slaaf van de zonde. En zijn mooie kroon heeft hij zichzelf van het hoofd gehaald. Hij is van binnen verblind. en het is donker om hem heen geworden. Met wat kunstlicht van een net leven en wat godsdienstigheid probeert hij nu die duisternis te verdrijven. Hij jaagt dwaze en ijdele dingen na die geen waarde voor de eeuwigheid hebben. Een totaal verkeerd oordeel van zijn verstand verhindert hem de dingen in het juiste licht te zien. Van een zo hoge top stortte hij in verwoesting neer. Gemeente, wat is het erg wanneer een dokter bij het vertellen van de uitslag van een onderzoek tegen een patiënt moet zeggen: het is helemaal mis. U bent ongeneeslijk ziek. Ik kan niet meer voor u doen. Dat is eigenlijk de overhandiging van een doodvonnis. En dat moet nu ook van de gevallen mens en zijn geestelijke staat gezegd worden. Het is helemaal mis. Boosheid is er in hem. En die boosheid spreidt hij ook ten toon. Wederspannigheid betoont hij aan zijn goede God en Schepper door niet naar hem te willen luisteren. Hard is hij ook geworden met het nastreven van slechts eigen belang en alles in te zetten voor wat hij zelf wil. Geen liefde die de ander naast en boven zich stelt en God boven alles woont er nu meer in zijn hart. Al zijn genegenheden zijn onzuiver geworden. Hoe vreselijk is nu door de zondeval onze toestand. Maar God zegt niet: ik kan niets meer voor u doen. Nee, bij hem is raad. Bij hem is redding en uitkomst. Werd u al patiënt bij die hemelse dokter? Nooit stuurt hij degene die bij hem om genezing komen onverrichter zaken weg. Zou u dan niet tot hem gaan? Slechter wordt u er nooit van. Beter wel. En dat is nodig. Voor uzelf, voor uw kinderen. Want die zijn er net zo slecht aan toe, zegt paragraaf 2. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht. Namelijk hij verdorven zijnde, verdorven kinderen. Alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, Christus alleen uitgenomen, gekomen is. Niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting van de verdorven natuur. Adam en Eva waren onze eerste voorouders. Zij vertegenwoordigden heel het menselijk geslacht. Zoals zij geworden zijn vanwege de zondeval, zo zijn al hun nakomelingen, dus ook wij, geworden. We hebben anderen en elkaar niets te verwijten, alleen onszelf. De erfzonde trekt door het menselijk geslacht heen. We komen op de wereld met een boos en van God afgeweken hart, dat niets van hem moet hebben en dat niets van hem wil weten. In zijn diepe nood en smart heeft de grote leider uit het Oude Testament, Job, er iets van gezien en geleerd. En we horen hem belijden: wie zal een reine geven uit de onreine? Niet één. En nu kan niemand zeggen dat hij met Adam niets te maken heeft. Net zo min als je kunt zeggen dat je met je vader niets te maken hebt. Ja, als Gods geest ons wijs maakt, zullen we veel eer zeggen wat David zei in Psalm 51. Hij vraagt daar als het ware: weet u hoe ik ertoe gekomen ben om overspel met Batsheba, met mijn buurvrouw te bedrijven? Ik deed dat zo omdat ik zo ben. En ik was al zo in de moederschoot. En David zegt dat het allemaal niet om zich te verontschuldigen, maar juist om de grootheid van zijn kwaad uit te spreken. Met andere woorden, David ervoer zijn zonden als erfzonden. En dan erfzonden niet als een boos lot dat nu eenmaal over hem gevallen was, maar als persoonlijke schuld. Van de toerekening van zonden en schuld aan heel het nageslacht van Adam is alleen Christus uitgezonderd. Hij kwam niet ter wereld met de erfzonde van zijn voorgeslacht. Hij is immers in het lichaam van zijn moeder ontvangen van de Heilige Geest. Deze heeft Maria overschaduwd en de erfzonde van Jezus weggehouden. Met zijn heiligheid en onschuld bedekte hij als borg reeds de erfzonde van al zijne. Maar hij die vrij van alle zonde en overtreding was, is door God wel tot zonde gemaakt voor zijn volk. Zelf had hij echter die zonde niet, om zo borg en middelaar te kunnen zijn voor mensen die totaal verdorven zijn. En dat maar niet uit navolging, zoals Pelagius, een Britse monnik en tegenstander van de kerkvader Augustinus, leerde. Pelagius beweerde dat de val alleen maar een slecht voorbeeld is geweest voor alle die na Adam en Eva kwamen. Zou een kind in een goede omgeving opgroeien en nooit iemand zonde zien bedrijven, dan zou dat kind ook zondeloos kunnen blijven. Een kind zondigt alleen maar omdat het ook anderen dat ziet en hoort doen. Nu waren er remonstranten die zo ver niet gingen. Ze zagen de erfzonde als een erfelijk gebrek. Meer smet dan schuld. En God zou geen mens daarvan oordelen. Maar de Bijbel spreekt anders. We hoorden reeds wat David zei in Psalm 51. Als van een boom de stam verdorven is, dan zijn de takken het ook. De Dordtse leerregels zeggen hier dat de zonde zo door het mens zijn heen getrokken, dat de besmetting van ouders op kinderen overgaat. Bij bepaalde gedragingen wordt wel eens gezegd, ja, dat zit in zijn genen. Maar God leert zijn kinderen ten aanzien van de verdorvenheid, het zit in mijn hart. Hebben we het ooit geleerd? Ik ben in ongerechtigheid geboren. Wij doen niet alleen veel zonde, we zijn zonde. Daarom zegt paragraaf 3, over zulk zo worden alle mensen in zonden ontvangen en als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonde en slaven der zonde. En willen nog kunnen tot God niet wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade van de wederwarende Heilige Geest. Zonde is een wezenlijk bederf. De natuur van de mens is er dodelijk door aangetast. Dat maakt het zo erg en hopeloos. De mens heeft alle mogelijkheden verloren daar nog een heilzame invloed op uit te oefenen. Zoals een zieke zichzelf onmogelijk genezen kan, kan ook de gevallen mens zichzelf niet weer oprichten uit de staat van verderf tot de staat der rechtheid. Het is goed en nodig dat de leerregels daar steeds op ingaan, opdat we zullen zien dat wij niet alleen vergeving nodig hebben van alles wat er misging in ons leven, maar dat verandering van ons natuur nodig is. Het geldt immers van ons allen, onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Dood in de zonde, slaven van de zonde. En hoe vreselijk, we willen nog kunnen tot God wederkeren. Nee, verschuilt u zich niet achter uw onmacht om uzelf te bekeren. Het kwaad schuilt dieper. Ook onze wil is aangetast. We willen ons niet bekeren, ook al proberen we dat misschien met allerlei vrome woorden te verhullen. Onze nood is onze onwil. U moet eens kijken hoe scherp onze vaderen dat gezien hebben. We kunnen en willen onze verdorven natuur niet verbeteren. We kunnen en willen ons zelfs tot zulke verbetering niet schikken. Heeft God u er ooit aan ontdekt? Dan wordt niet alleen je onwil, maar ook je onmacht tot schuld voor God. Wat is het toch droevig gesteld met ieder van ons van nature. Daarom is zalig worden van ons uitgezien een absolute onmogelijkheid. We kunnen niet tot God wederkeren en we willen het ook niet. Maar nu spreken de Dordtse leerregels in het slot van paragraaf 3 over de genade van de wederbarende Heilige Geest. Nu begint het licht van het evangelie te stralen in al zijn schoonheid. We kunnen ons gevallen bestaan niet vernieuwen, maar hij kan het. Christus heeft die genade verworven door zijn lijden en sterven. Daarom lezen we in Ezechiël 36, ik zal uw stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. De geest van Christus maakt geestelijke doden levend. Daarom is er hoop voor hopelozen. Daarom kan de oudste en meest verharde zondaar zalig worden. Dat kan. Althans, van God uit. Wat van ons uit is het onmogelijk. Paragraaf 4 gaat het nog eens nadrukkelijk onderstrepen. Als gezegd wordt dat hoewel er enig licht van de natuur in ons overgebleven is, dat een zeer gebrekkig licht is. De mens is door de zondeval geen dier geworden of een blok hout. Hij is ook, hoewel dat steeds minder lijkt te worden, aanspreekbaar gebleven op zijn daden. Tot het licht van de natuur behoort ook de ingeschapen kennis dat er een God is. Er is nog enige kennis van goed en kwaad, van hetgeen kan en mag, van hetgeen niet betaamt. We spreken in dit verband over moreel besef. Er sprake van een geweten, al functioneert dat haperend omdat het door de zondeval niet meer gebonden is aan God en zijn woord. Het natuurlijke licht blijkt juist dan gebrekkig licht te zijn. Denk bijvoorbeeld aan abortus en euthanasie. In het licht van Gods woord is dat een ernstige zonde. Maar veel mensen die moord kwaad noemen, zeggen van deze dingen juist dat ze goed zijn. We zien daarin, er is in het menselijk bestaan slechts sprake van een minimaal restant van het beeld van God. Volgens de remonstranten zorgt dit natuurlijke licht voor een aanknopingspunt dat mens de mogelijkheid biedt zich te bekeren. Dit licht is als een klein plantje dat nog opgekweekt moet worden. Je moet het goed verzorgen en dan zal er een grote goede plant uitgroeien. Anders gezegd, als een mens de gave die hij na de zondeval nog heeft met behulp van het natuurlijke licht gebruikt, dan komt er geleidelijk aan verbetering in zijn toestand. Hij kan dan stap voor stap zaligmakende genade krijgen. God ziet immers de goede pogingen die de mens doet. En God wordt daardoor als het ware vertederd en openbaart daarom Christus aan die zondaar. Volgens de remonstranten kan de mens door middel van het natuurlijke licht komen tot het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en zich voorbereiden op een wedergeboorte. En zo wordt de zaligheid opgebouwd vanuit de mens. Zij is het dan met behulp van een beetje genade van God. Maar onze Dordtse vaderen halen op grond van de schrift in paragraaf 4 een dikke streep door dit remonstrantse gevoelen. Ze zeggen, maar zo ver is het vandaar dat een mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis van God en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt. Ja, veel meer ditzelfde, hoedanig het ook zij, op verscheidene wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid ten onder houdt. En omdat hij zulks doet, zo wordt hem alle onschuld voor God benomen. De mens is zo verdorven dat hij met het natuurlijke licht in geestelijke zaken niets doen kan tot zaligheid. Hij kan zich daardoor niet bekeren. Zelfs in natuurlijke en burgerlijke zaken, zeggen de Dordtse leerregels, gebruikt hij dit gebrekkige licht nog verkeerd, zodat hij het op allerlei manieren bezoedelt en zich onderdompelt in de meest schandelijke zonde. Wat is dan de betekenis van het licht der natuur? Paragraaf 4 zegt, het beneemt ons alle verontschuldiging voor God. Zo zal niemand in de dag der dagen kunnen zeggen, ik heb nooit geweten dat God bestond. Ik heb nooit gezien dat hij de schepper is. Elke zondaar die de Heere op aarde niet heeft gezocht, zal dan moeten erkennen, ik ga om mijn eigen schuld verloren. Maar hoe geheel anders zal het einde zijn van iedereen die hier als een onwaardige, een rechteloze, Christus heeft leren kennen als het licht der wereld. Zo noemt de Heere immers zichzelf in Johannes 8, ik ben het licht der wereld. En hij voegt eraan toe, die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Van ons uit is door het gebrekkige licht van natuur geen weg tot God. Maar kan het dan niet door het licht van de wet? Nee, ook dat niet, zeggen de Dordtse leerregels in paragraaf 5. Dat licht laat een zondaar van binnen leeg als hij het daarin zou zoeken. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden, van God door Mozes aan de Joden in het bijzonder gegeven. U zegt misschien, ja, dat weten we. Waarom moet dit zo nadrukkelijk worden gezegd? Wel, de remonstranten zagen de wetgeving bij Sinaï als iets heel bijzonders. Daar zou volgens hen de kennis van God tot zaligheid zeer vermeerderd zijn. En dat zou de mens een stap dichter bij de zaligheid gebracht hebben. Maar bij Sinaï werd niet iets nieuws geopenbaard. De wet was er al lang. De Heere heeft die bij de schepping in het hart van de mens gelegd. Bij Sinaï bevestigt de Heere zijn reeds gegeven wet. Het eeuwigdurende karakter daarvan wordt onderstreept. Wat op steen staat, blijft. En de wet zelf wordt nadrukkelijk geplaatst in het kader van het genadeverbond als regel van de dankbaarheid. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Door de wet, zegt paragraaf 5, kan de zaligmakende genade niet worden verkregen. De geestelijke verdorvenheid van de mens is niet voor een deel, maar totaal. En de eis van werkverbond, doe dat en gij zult leven, kan door ons nooit meer worden vervuld. Denk in dit verband aan de geschiedenis van de rijke jongeling. Hij vroeg aan de Heere Jezus wat hij doen moest om het eeuwige leven te ontvangen. De Heere wijst hem dan op Gods geboden. Zijn antwoord is, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Wat ontbreekt mij nog? Zijn kennis van de wet, zo blijkt, is zeer oppervlakkig. Van persoonlijke ellendekennis weet hij niet. Hij meent dat hij goed is geslaagd om de wet te houden. Maar dan plaatst Jezus hem voor de eis van de wet om volmaakt lief te hebben. Christus zegt hem alles te verkopen wat hij bezit, zijn geld aan de armen te geven en Jezus te volgen. En wat blijkt dan? Dat hij schuldig staat aan al Gods geboden. Samengevat in het grote gebod om God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. En hij gaat bedroefd weg. De wet is ons van God gegeven en als zodanig is zij goed. Maar ze is geen herstellingsmiddel. Integendeel, in de hand van de Geest overtuigt de wet ons meer en meer van onze schuld. Ze vervloekt ons. Ze slaat alles dood, alle hoop, alle moed, alle waardigheid, alle verwachting van onszelf, alle eigen gerechtigheid. Dat is de functie van de wet. Ontdekken aan zonde en schuld. Vandaag kun je in veel kerken horen preken dat God de mens zijn zonde leert kennen bij het kruis van Golgotha. Men wil dat een zondaar eerst tot Christus komt, dan zal hij achteraf ook wel wat van zijn ellende leren kennen. Dan kan een zondaar zomaar, zonder verbrijzeling, zijn handen naar de Heere Jezus uitstrekken. Maar gaat hij zich inbeelden dat hij Christus kent en verlost is? En nu is het zeker waar dat ieders weg niet eender is, dat de kennis van de zonde in het leven van Gods kinderen verdiept wordt bij het zien op de lijdende zaligmaker. Maar wie vanuit de verlossing zijn ellende wil leren kennen, gaat in onbijbels spoor. Laten we met de Dordtse leerregels toch blijven bij hetgeen Paulus schrijft in Romeinen 3. Door de wet is de kennis der zonde. En in Romeinen 7 zegt hij, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Het gaat om de persoonlijke kennis van mijn zonde, van mijn straf, van mijn vervloeking. Dat is bijbels. Wat blijft er van ons over als de geest van Christus ons voor de spiegel van de wet plaatst? Een diep ellendig, een diep ongelukkig mens. We weten niet meer waar we ons moeten bergen voor God. En wat doe je dan? Je gaat roepen. Roepen om ontferming. Roepen om genade. Is er nog een weg? Is er nog een middel om zalig te worden? Dat is bijbels. Daarvan zegt Erzinus in het schatboek, de kennis van ellende is nodig, omdat ze in ons verwekt een begeerte om verlost en getroost te worden. Zolang we onze ellendigheid niet kennen, zo wordt ook de verlossing niet begeerd. En alzo wordt ze ook niet verkregen. Want God geeft alleen zijn weldaden aan degene die ze begeren en daarom bidden. Nog het licht van de natuur, nog het licht van de wet helpt ons verder. Maar wat natuur en wet niet kunnen, dat doet God. En daarop letten we in het laatste gedeelte als we stilstaan bij het licht dat zalig maakt. Maar we zingen eerst Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakte mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het gemoed. Gij, Heer, die weet al wat ik heb misdreven. Gij die mijn geest met wijsheid had gevoed en in mijn ziel uw goddelijk licht gegeven. We noemden u Psalm 51, het derde vers. Wat het licht van de natuur, van de wet niet kunnen, dat doet God. Dat is de prediking van paragraaf 6. Zalig maken is Gods werk. De mens doet het niet, maar God. Het is zijn werk van begin tot einde. Zalig maken betekent dus niet dat de Heere ons een helpende hand biedt, zoals de remonstranten beweren, maar dat Hij een mens van dood levend maakt, hem van vroom goddeloos maakt en hem dan rechtvaardigt uit vrije genade. De Heere vult niet aan waar wij tekortschieten, maar Hij breekt alles af en Hij verzoent een doodschuldige zondaar door het bloed van Christus. Gode zij dank, er is verlossing. Die verlossing is er door de Messias, door het evangelie van verzoening en door de kracht van zijn geest. Er is zaligheid in hem, die zich niet alleen onder de eis van de wet heeft willen buigen, maar die de vloek van de wet heeft willen dragen. Schuldbeladen zondaar, hoort u het? Wat de natuur niet kan, wat de wet niet kan, dat doet God door deze volkomen zaligmaker. Paulus zegt: en al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende. Allen die zalig worden, worden alleen door Hem zalig, zowel onder het Oude als onder het Nieuwe Testament. Voor allen is er maar één weg tot de zaligheid, namelijk door het evangelie van de Messias. Heel duidelijk blijkt dat bij de profeet Ezechiël. De Heere zegt daar: dan zal ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden. Van al uw ongerechtigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Van dit woord is er een prachtig voorbeeld te vinden in de christenreis van Bunyan. Als het ware een samenvatting van paragraaf 6. Als pelgrim bij het huis van uitlegger komt, wordt hij naar een vuile kamer gebracht. Daar ziet hij een man aan het werk met een bezem. Die kamer is het beeld van het mensenhart. Overal ligt ongerechtigheid. Die man probeert de kamer schoon te vegen, maar in plaats dat het schoner wordt, wordt het alleen maar vuiler. Steeds meer stof gaat de lucht in. Ten slotte denkt Christen dat die man zal stikken in het stof dat hij doet opwaaien. Zo gaat het ook in het mensenhart onder de overtuiging van de wet. Je ziet overal stof, zelfs op plaatsen waar ik vroeger niet zag. En je pakt de bezem van het gebod om de zaak schoon te krijgen. Maar in plaats daarvan wordt het steeds erger. Het wordt tot stikkens toe benauwd. Ja, het wordt omkomen en verloren gaan, want de zonde is er niet onder te krijgen. En dan? Laat de Heere zijn kinderen dan omkomen? Nee. In de christenreis komt dan dat meisje met het water. Zij is de dienstmaagd van evangelist. Ze besprenkelt de vloer. En wat eerst zo moeilijk, ja zo onmogelijk was, dat gaat nu zo gemakkelijk. Anders gezegd, het evangelie reinigt het hart. Het bloed van Christus doet wat de wet en wat het licht van de natuur niet kunnen. Dat doet God door de kracht van de Heilige Geest. Hij is de werkmeester van het zaligmakende geloof en de bron van alle ware heiligmaking. De herschepper van zondige harten en verloren levens. Want dat hoort er net zo goed bij. Hij maakt alle dingen nieuw. Christus heeft de Heilige Geest verworven opdat door zijn kracht de kerk zou leren wandelen tot eer van Gods naam. Christus verlost niet van de wet, maar hij verlost van de vloek van de wet. Opdat zo de eis van de wet vervuld wordt in degenen die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Ook dat is een weldaad uit hem. Jezus is geen evangelische Mozes of iets dergelijks, zoals bepaalde kringen ons willen doen geloven. Hij is gekomen om de wet te vervullen. Hij deed dat als borg voor zijn volk. Hij doet dat als koning in zijn volk. En door zijn geest schrijft hij de koninklijke wet in het hart van zijn onderdanen die hij kocht met de prijs van zijn bloed. Gemeente, kent u hem? Hebt u genoeg aan hem? Is hij u alles geworden? Werden wij toen benauwdheid en droefenis vonden, behouden door het wonder van zijn liefde? Het licht is gedoofd in ons leven. En we redden het niet met het kunstlicht en een paar nieuwe stoppen van gebod op gebod en regel op regel. Er moeten machtige handen aan te pas komen om het weer licht te maken. Dat is gebeurd in Christus. En die handen, die liefdevolle handen van de zaligmaker, worden in het evangelie van de Messias nog steeds uitgestoken, zelfs naar een wederhorig kroost. Ontzettend is het, wanneer we wel van dit goddelijk licht hoorden, maar het niet zagen schijnen in ons leven, verloren gaan en verloren blijven onder de prediking van het evangelie van de Messias, is wel het ergste wat ons overkomen kan, zijn bloed onrein achten. O, laat u toch met God verzoenen en denk niet dat dit voor u niet nodig is. Want waar wonen de remonstranten? Ze wonen vlakbij. Ze wonen in de kerk, nog dichterbij. Ze wonen in ons hart. Ach, vaak denken wij dat wij wel willen. Zeggen of denken we immers niet dikwijls, ik vraag er toch om. Het is nog niet gebeurd, maar ik wil best bekeerd worden. En als het niet gebeurt, ja, dan heb ik mijn best gedaan. Meer kan ik niet doen. Oh, we zijn zo door en door remonstrants. Dat woont in ons alle hart. Maar gelukkig dat er een evangelie van de Messias is voor onwillige mensen, voor weglopers en vijanden. En daarom mag u, en daarom mag jij het ook vandaag horen. Zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijn rondvermen en tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Amen. Psalm 130 vers 2 zingen we tot slot. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. Psalm 130, het tweede vers. eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.